Dus PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar, Veldhoven. Om te beginnen dan een lancering gisteren geweest van een Cygnus ruimtevrachtschip met een Antares raket, een nieuwe versie, de 230 plus. Nou, die deed het prima. En die Antares is dus nou onderweg naar het ISS, daar zal die morgen aankoppelen. En daar zitten een heleboel satellieten in, onder andere. Ook nog veel meer spullen natuurlijk voor gebruik in het ISS. Zoals spullen die nodig zijn bij de reparatie van AMS, een belangrijk astronomisch experiment. Maar dat gaat dus allemaal gebeuren tijdens een aantal complexe ruimtewandelingen en de komende weken, misschien maanden. Dus dat wordt allemaal nog spannend. Maar daarnaast is een aantal satellieten, een stelletje die in de Cygnus zitten en die afgeleverd worden in het ISS en later worden uitgezet met een Nanorex deployer. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar dat zal over enkele weken wel gebeuren, of misschien een maand of zo, moeten we afwachten. En een aantal andere CubeSats die zitten aan de buitenkant van de Cygnus en die zullen vanaf die Cygnus worden gelanceerd, maar pas als, als dat ruimteschip vertrekt bij het ISS, nadat hij zijn missie voltooid heeft. En dat is eigenlijk gepland zo'n beetje op 13 januari, dus dat duurt nog even. Dan zal Cygnus dus loskoppelen van het ISS en naar een hogere baan manoeuvreren. Zo'n 500 kilometer hoogte of zo. En daar dan nog een stel satellieten uitzetten. En dan remt hij af en komt hij naar beneden en dan is het afgelopen met zijn missie. Maar goed, dus zowel bij die satellieten die afgeleverd zijn in het ISS als ook die aan de buitenkant zitten en later dus gelanceerd worden. Die zowel de ene als de andere groep zitten dus amateur satellieten of in ieder geval satellieten die actief worden op amateurfrequenties. Nou, daar was weer een hele puzzel om uit te zoeken welke satellieten het nou precies zijn en of ze dan inderdaad op amateurfrequenties verschijnen en zo ja, welke dan. Maar goed, uiteindelijk heb ik wat bronnen gevonden die toch wat betrouwbaarder lijken en nou is het plaatje wel redelijk compleet. Maar de belangrijkste satelliet die daarbij zit is HuskySat 1. De andere die hebben ook allemaal wel downlinks op amateurfrequenties, vooral telemetrie, maar soms ook andere data, foto's en dat soort dingen. Maar HuskySat 1 zal dus ook echt een relais aan boord hebben. 30 kHz breed lineair systeem voor SSB, CW en zo. En die zal dan van 2 meter naar 70 centimeter gaan relayeren. Nou is het nadeel even met HuskySat 1 dat hij eigenlijk een andere missie heeft. Hij is van de Universiteit van Washington in Seattle. En zijn belangrijkste activiteiten zijn het testen van een PPT, een Pulsed Plasma Thruster. Dus een klein raketmotortje, een plasma motortje. En dat gaan ze dus uitproberen om te kijken of ze dan de baan van die satelliet een beetje kunnen beïnvloeden en zo. En het tweede experiment is een downlink zender op 24 gigahertz. Daar willen ze wat testdata uitzenden en dan kijken of dat allemaal werkt en of dat kan worden ontvangen op de grond. Nou, die experimenten die krijgen dus voorrang. En zodra de satelliet dus gelanceerd wordt in de buurt van 13 januari op die hogere baan, dan zal eerst dus aandacht besteed worden aan deze experimenten en pas later, misschien pas 3 maanden later, zal de satelliet worden omgezet naar amateursatelliet. En dan zal die dus actief worden op amateurfrequenties met een telemetriebaken 1200 baud PPSK op 435-800. En daarnaast dan dat lineaire relais van 2 meter naar 70 centimeter. Maar dat komt dus allemaal pas in het voorjaar waarschijnlijk. Maar goed, Er zijn ook andere CubeSats, daar zal ik straks nog wat verder op terugkomen, die we dus al misschien al veel eerder kunnen gaan ontvangen. Goed, ARIS-verbindingen. Er zijn weer mogelijkheden om een aanvraag in te dienen voor ARIS-contacten met het ISS. Momenteel loopt er dus nog een mogelijkheid tot eind november om een ARIS-verbinding aan te vragen voor de tweede helft van volgend jaar. En het volgende venster, zeg maar, voor aanvragen zal lopen van 1 februari tot en met 31 maart volgend jaar. En dat is dan voor ARIS-verbindingen in de eerste helft van 2021. Dus daar wordt al ruim van tevoren gepland wat er allemaal moet gaan gebeuren. Dus aanvragen op tijd indienen en dan kom je misschien nog aan de beurt. Dat is nog niet zeker, want je zult ook aan allerlei eisen moeten voldoen. Maar goed. De Fox-satellieten van Amsat en A, die zenden allemaal bepaalde telemetrie uit. En daar is software voor ontwikkeld waarmee je die kunt ontvangen en decoderen. Dat is Fox-telem, Fox-telemetrie. En er is een nieuwe versie van gepubliceerd door de maker van die software, Chris, G0KLA. Maar toen bleek bij die nieuwe versie 1.08 dat er wat problemen optraden en vooral bij gebruikers van de nieuwe IC9700. Toen werkte het allemaal niet zo heel goed, soms wel, soms niet, dat was een beetje raar. Maar goed, intussen is uitgedokterd waar dat dan ligt. Dat heeft te maken met de uitgangssignalen van die 9700. Het blijkt dat dat middenfrequentiaal geen echt IQ-signaal is, maar een dubbel zijband. Nou ja, met soms ook het signaal dus aan de ene kant ondersteboven ten opzichte van de andere kant. Dus dan staat het signaal ondersteboven. Nou, dat soort grappen die werden wel opgevangen in de vorige versie, maar niet in de nieuwe versie. Maar dat is intussen gecorrigeerd. En er zijn nog wat andere fouten uitgehaald. En nu kun je dus de meest recente versie downloaden, de 1.08R van Romeo. En dan krijg je echt een versie die het heel goed moet doen met alle apparatuur. En ja, daar zitten dan een heleboel nieuwe mogelijkheden, verbeteringen, uitbreidingen. Nou ja, handige software als je dus iets wil met de telemetrie van Fox-satellieten. Hij is ook al voorbereid voor nieuwe satellieten, Fox 1A en HuskySat. Dus die kan hij ook al meteen oppikken. Amsat daarna had dus ook al een Fox in a Box bedacht. Het is een ideetje om met een Raspberry Pi, dus een telemetrie-ontvangstsysteempje op te zetten. Apart van allerlei andere dingen. Dus daar kun je hem helemaal fulltime telemetrie van Fox-satellieten laten ontvangen en decoderen. En de software daarvoor, ja, daar zit dus ook die Fox TLM in. En ook die software is dus geüpdate naar 1.08R. En de SD-kaarten waar dat allemaal op staat, die kun je dus bij Amsat NA aanschaffen. En dan zit daar die nieuwste versie ook op. Je kunt hem ook zelf installeren door hem gewoon te downloaden van internet, de nieuwste versie. En dan zet je hem op je SD-kaartje voor de Raspberry Pi en dan werkt dat gewoon. Dus op die manier kun je een standalone stationnetje maken voor de ontvangst en decodering van telemetrie. Amsat is allerlei verbeteringen aan het doorvoeren aan de website en dergelijke. Ze zoeken nog wat vrijwilligers die daarbij kunnen helpen. Zoals een webmaster en een webcontent manager. En ook een manager voor het beheren van de online winkel van Amsat NA. Dus als je daar verstand van hebt of geïnteresseerd bent, dan kun je je melden. En dan kun je mij helpen de huidige website dus van Amsat NA te moderniseren en te verbeteren enzovoort. Goed, dan krijgen we de 39ste jaarlijkse ARRL en THPR digitale communicatieconferentie. Die is gepland 11 tot en met 13 september volgend jaar. En Charlotte, North Carolina. Als je daar naartoe wil, dan kun je daar vast in je agenda zetten. Voor volgend jaar. En ze zitten natuurlijk weer te vragen om mensen die daar dan presentaties willen maken en verhalen vertellen. Die kun je dan insturen. Dat is een echte technische conferentie rond alles wat maar iets met digitaal te maken heeft. Dus ook software-defined radio en digitale spraak. Alle mogelijke digitale communicatie, ook met satellieten. GPS, APRS, noem maar op. Alles zit erin. Digitale signaalprocessing, alle digitale modus die op alle banden worden gebruikt, ook op HF, maar ook wifi en dat soort zaken. Protocollen zoals AX.25, updates en zo. Al dat soort zaken zullen in die conferentie aan de orde komen. Dus dat belooft weer wat. Ja, ARIS-verbindingen zijn er weer een paar geweest, met onder andere uit de VS, rechtstreeks. Er zijn er weer twee gepland, eentje met Izmir in Turkije en eentje met Milaan in Italië. Op de 5e en de 6e november, maar allebei gaan ze via een telebridge. De ene via Amerika, de andere via Australië. Dus die zullen we allebei niet kunnen horen, ook al is het binnen ons bereik. En dat het via een telebridge moet is ook wel een beetje logisch, want die verbindingen die moeten overdag plaatsvinden, maar het ISS passeert in deze periode juist midden in de nacht. Ja, en dan slapen die schoolkinderen natuurlijk, maar ook de astronauten in het ISS, dus dat gaat niet werken. Dus die moeten overdag worden gehouden en dan moet het via een telebridge. Als je iets wil aanschaffen via Amazon, de bekende site, dan kun je daar ook gebruik maken van een Amazon Smile. Als je die aanklikt en daar AMSAT selecteert, dan kun je dus zorgen dat er ook een deel van het bedrag wordt gedoneerd aan AMSAT NA. En dat zijn kleine bedragen, maar dat telt lekker op den duur. Momenteel is er al meer dan $4000 gedoneerd aan AMSAT via deze Amazon Smile mogelijkheid. Onlangs is de GNU-radioconferentie gehouden in Huntsville, Alabama, in september. Nou, er zijn 41 presentaties opgenomen en met video en die staan allemaal op YouTube inmiddels. Een enorme lijst met allerlei onderwerpen, met iets wat met GNU-radio te maken heeft. Nou, dat is natuurlijk steeds meer. En dat is misschien interessant om die eens te bekijken. Nou, dan hebben we het SatNOX grondstationnetwerk. Met eenvoudige grondstations om telemetrie op te pikken van alle mogelijke satellieten en door te sturen naar een centrale database. Nou, dat gaat vaak met een Raspberry Pi. En nou is er ook een amateur die heeft dat weer gedetailleerd beschreven hoe je zo'n grondstation kunt opzetten met een Raspberry Pi 4, de nieuwste versie. En dat is misschien handig om dat eens te bekijken, dat verhaal. Ja, dan hebben we de afgelopen week, de eerste week van de Wereldradioconferentie gehad in Egypte. En ja, daar werd het spannend. Dan moest de IARU proberen de amateurbelangen te verdedigen. Dat is voor een deel gelukt. We mogen niet klagen tot nu toe. Maar ja, het ging nu om relatief eenvoudige onderwerpen, waar eigenlijk van tevoren al redelijk consensus over was. Dus ja, niet zo moeilijk dan. Het ging bijvoorbeeld over de band 47,0 tot 47,2 gigahertz. Hele hoge band. Maar goed, dat is nu een exclusieve amateurband voor amateur en amateur satellietdienst. En ja, daar begon natuurlijk weer allerlei commerciële belangen te spelen die daar mobiele toepassingen willen hebben. Maar ze hadden het al van tevoren geregeld. Er zijn geen voorstellen ingediend om te proberen die band van ons af te pakken. Dus dat is niet gelukt, dat is niet gebeurd. Die band blijft nog helemaal amateurband. Maar andere bereiken wordt het spannender. In Region 2 hebben ze bijvoorbeeld nu een band bij 58,50 tot 59,25 MHz. Dus in de buurt van 5,9 gigahertz, zeg maar. En er zijn nu voorstellen gedaan om daar ook met de andere regions iets te gaan doen, maar dat is nog niet zo simpel. Die discussies die moeten nog komen. Dus dat gaat even nog duren voordat daar een echte uitkomst is. Want die band die willen ze ook gaan gebruiken voor allerlei andere dingen, 5G of draadloze opladen van elektrische auto's en dat soort zaken. Dat geeft natuurlijk een enorme storing, dus dat kun je niet combineren. Nou, verder discussies over de 50 MHz band. Die is niet over de hele wereld hetzelfde, dus ze proberen dat te harmoniseren. Maar dat is nog niet zo simpel, want ze konden het niet eens worden. Maar uiteindelijk is er toch besloten dat er een mogelijkheid moet komen dat de verschillende landen daar zelf over kunnen gaan beslissen en lokaal bepaalde dingen kunnen afspreken. En dus toch een stuk van de 6 meter band dus beschikbaar te houden voor amateurs eventueel. Maar dat wordt dus nog niet meteen een universele oplossing. Nou, in de komende weken wordt het een stuk spannender, want dan komen er moeilijke onderwerpen aan bod. En dan moeten we echt oppassen voor 2 meter, 23 centimeter en dat soort zaken. Nou, we zullen het wel horen. Er is een leuk effect met Oscar 73. Die draait met een zekere snelheid om zijn zetas. Maar die snelheid die varieert nogal. En dat is een beetje vreemd op zich al. Maar goed, dat is misschien te verklaren door allerlei stromen die in de satelliet lopen. Die dus ook magnetische velden opwekken. En dat, dan krijg je een interactie met het aardmagnetisch veld. En dan zou je dat soort dingen kunnen krijgen. Maar er is nog een ander effect. De satelliet die springt af en toe ineens naar de andere stand. Waarbij de zetas de andere kant op draait. Oftewel, de ene keer draait hij linksom, een tijdje later draait hij rechtsom. Het springt gewoon in één keer om. En dan was de vraag, hoe kan dat? Nou blijkt dat dat een bekend effect is. Het zogenaamde Johnny Bakoff effect. Ook wel het tennisracket effect. Dat heeft te maken met rotatie-effecten. Er zijn leuke filmpjes te zien op internet hoe je dat in de ruimte mooi kunt uitvoeren. Vandaar ook dat het door de Russische cosmonaut Johnny Bakoff ontdekt is, toen, en meer of zo. Als je een object laat roteren, dan doet hij dat even een tijdje en dan eens keert hij om en dan draait hij de andere kant op. Zomaar spontaan en even later keert hij weer om. En dat is wel te verklaren, maar het is een effect wat je normaal op de aarde natuurlijk niet zo gauw ziet. Maar goed, voor satellieten is dit wel een mogelijke verklaring natuurlijk. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor software, amateur software ook voor Linux. Zo'n amateur die heeft daar een mooie presentatie over gemaakt om amateurs duidelijk te maken dat Linux echt wel een hele leuke oplossing kan zijn. Daarbij zit ook een heleboel links naar sites op internet waar allerlei soorten lijsten van software voor Linux gepresenteerd worden. Ook voor amateursatellietgebruik dus. Dat blijkt toch wel steeds populairder te worden. In het ISS, daar zitten kleine doosjes, zeg maar, die door de ESA aangebracht zijn. Zogenaamde ice cubes. Heeft niks met ijs te maken, maar toch. Die doosjes die zijn beschikbaar voor het uitvoeren van kleine experimenten. En dan denken ze vooral aan studenten van universiteiten. Dus nou hebben ze weer een uitnodiging voor studenten. medestudenten, als je een idee hebt voor een experiment dat je een tijdje de ruimte kunt laten uitvoeren tot maximaal 4 maanden, dan kan dat, dan wordt dat naar het ISS gestuurd en in zo'n ice cube doos ondergebracht en dan kan dat daar een tijdje lopen. Maar dan moet je wel met goede voorstellen komen. Voorlopig is even de mogelijkheid tot 1 december om met een voorstel te komen voor jouw experiment, als je mee wilt doen. SAT Magazine, een bekend internet publicatie voor alle mogelijke dingen die met satellieten te maken hebben. Daar wordt nu weer eens uitgebreid beschreven hoe belangrijk satellieten kunnen zijn voor noodsituaties. En dat het dus heel handig kan zijn om juist satellieten in te zetten als ergens in een grote rampsituatie dus de communicatie weggevallen is. Natuurlijk proberen amateurs daar sowieso in te springen, maar satellieten kunnen er heel goed bij ingezet worden. En dus ook vooral amateursatellieten. En dat is dus een ding wat toch steeds meer aandacht krijgt. En daar maken dus ook amateursatellietgroepen gebruik van om reclame te maken om satellieten gelanceerd te krijgen enzovoort. Intussen zijn er natuurlijk weer universiteiten bezig met het bedenken van satellieten. En soms hebben ze daar nog een beetje ruimte in. Dan zeggen ze, nou, heeft er nog iemand een voorstel voor een extra experiment? Dan zeg het maar. Nou, daar hebben ze ook aan Amsterdam voorgelegd. En die bedachten nu van, weet je wat, we leggen het gewoon eens aan de amateurs voor om met voorstellen te komen. Nou, daar komen allerlei leuke ideeën uit, maar wat het dan gaat worden, moeten we natuurlijk maar afwachten. Maar er zijn dus wat mogelijkheden wat dat betreft. Kijken, Skisat hebben we het over gehad. Ja, Oscar 85, die zit wat moeilijk. Die is de afgelopen periode van 11 dagen continu in de zon geweest en dus zijn de temperaturen flink opgelopen. En de batterij is al erg zwak. Batterijspanning zakt juist bij hoge temperaturen. Dus dat betekent ook dat er allerlei andere bijeffecten optreden, zoals het verschuiven van de downlink-frequentie. Die zit nou zo'n 2,5 kHz lager dan waar je hem zou verwachten. En er is zelfs de kans dat de satelliet helemaal uitvalt door deze effecten. Dan de Antares-lancering van gisteren. Daar zaten dus meer satellieten in die interessant kunnen worden voor ons. Zoals Argus 02 en Phoenix, RADSAT-U en SWAMPSAT 2 en nog een paar. En sommige mensen die halen er nog wat satellieten bij die echt niet op deze lancering zaten, maar pas later gaan komen. Dus die moeten we nog even vergeten. Maar daar zitten dus wel wat satellieten aan te komen die op 70 centimeter bijvoorbeeld actief gaan worden. Orbital Factory 2 bijvoorbeeld, OF2, die zal op 70 centimeter verschijnen. SWAMPSAT 2 ook op frequenties op 2 meter 70 centimeter. En trouwens ook op S-band 24-32. Argus 2 op 70 centimeter. RADSAT U ook. Huskysat, zoals vermeld op 2 meter, maar ook op 24 gigahertz dus. Phoenix op 70 centimeter. En die gaan dus later allemaal actief worden. De frequenties zijn inmiddels gewoon bekend. En dan zullen we kijken of we die kunnen ontvangen en dus ook identificeren. Er zijn al plannen natuurlijk voor vluchten naar de maan en vooral dan de baan rond de maan met de Lunar Gateway. Amsterdam is al aan het onderhandelen met NASA voor het onderbrengen van een amateurstation in die gateway, maar ook Amstel DL is daar al bij betrokken. En dat is wel handig, want die downlink van die gateway die komt dus ook op 10 gigahertz, maar dat is eigenlijk hetzelfde als met Oscar 100. En nou is de afstand tot de maan natuurlijk wel een stukje groter, maar er kan ook een antenne worden toegepast die een wat meer gain heeft. En dat kan betekenen dat de downlink signalen van die Lunar Gateway op 10 gigahertz ongeveer hetzelfde zullen zijn als die van Oscar 100. Dus als je een ontvangstinstallatie hebt die goed werkt met Oscar 100, dan zal die waarschijnlijk al meteen bruikbaar worden voor die gateway, lijkt het nu. Dus dat is wel een aardig idee, maar dat moet allemaal nog uitgewerkt worden. Er zijn allemaal vergaderingen over toekomstige ontwikkelingen en planningen rond die gateway. En ja, daar zit dus ook iemand van Amsterdam TL bij en die gaat dat in de gaten houden. Dus dat, dat belooft wat. Ook, eerst even de amateursatellieten nog checken. Oscar 7, zoals bekend, nu dus continu in de zon voorlopig, nog een paar weken. En die schakelt daarom keurig elke dag om tussen mode A en mode B. En dat doet hij 's morgens heel vroeg, onze tijd. Oscar 92, mode UV, behalve woensdag mode LV. Oscar 11 was deze hele week weer ingeschakeld, die blijft dus gewoon maar werken. Oscar 29, ja, af en toe schijnt hij wat te doen, maar het is allemaal heel moeizaam. Grote tijd is hij toch uitgeschakeld. XW2A, B en F blijven goed werken. CAS4A en B ook. Oscar 50, FM relais satelliet, doet het goed. Oscar 85, ja, wisselend dus. Hij doet het wel als hij het doet, maar je moet oppassen. Want hij kan niet veel hebben. Oscar 86 werkt prima. 88 regelmatig te gebruiken. 91 doet het goed. 101, PO 101, die doet het goed. 99 ook af en toe, maar met een beperkt schema. Oscar 100 werkt prima. En ja, Space Station met APRS actief gewoon werkt. En af en toe dus een ARS-verbinding als hij binnen ons bereik is. De Chinezen, die, in India. India zijn ze ook bezig met grootse plannen voor de toekomst. Ze hadden dus pas geprobeerd een zachte landing op de maan uit te voeren. Dat is dan op het laatst net fout gegaan. Maar ze zijn nu van plan dat op niet al te lange termijn opnieuw te gaan proberen. Diezelfde actie eigenlijk, maar dan deze keer hopelijk wel goed. Maar ze hebben nog meer leuke plannen. Ze wilden onder andere ook naar de maan enzovoorts. Maar ook willen ze nu een eigen ruimtestation gaan bouwen. Ze zijn nog niet eens zover dat ze bemande lanceringen hebben gedaan. Dat gaat wel komen. De Gaganyaan-programma, dat is bezig. Ze willen in 2022 of zo de eerste bemande lancering doen vanuit India. Met India's astronauten. En als dat dan allemaal lukt en ze hebben allerlei dingen goed werkend, dan gaan ze waarschijnlijk ook door met de bouw van een ruimtestation. Moeten we natuurlijk maar afwachten, want ze hebben allerlei verschillende plannen bekendgemaakt en ze kunnen echt niet alles, want dat wordt veel te duur. Maar goed, wat het dan gaat worden, zien we wel. Maar toch interessant om in de gaten te houden. Oké, verder lanceringen en acties. Ja, we hadden een Japans ruimtevrachtschip aan het ISS. Dat is losgekoppeld op 1 november. En dat is vanochtend vroeg verbrand in de atmosfeer. Met een heleboel afval, waaronder die batterijen die afgetankt waren. Nadat ze dus vervangen waren door nieuwe. Nou, verder is dus gistermiddag die Cygnus gelanceerd, 1 minuut voor 3 gistermiddag onze tijd. En die is dus nu onderweg naar het ISS en die moet dan aankoppelen morgen en de loop van de middag, ja, een uur of één of zo, morgenmiddag. Ja, en dan hebben we die Chinese lancering gehad. Vanochtend, dat was ook even spannend of daar nog iets interessants bij zit. Gaofen 7, dat is een aardobservatiesatelliet, maar er zaten nog drie kleine satellieten bij. Waaronder Xiaoxiang 108. En ja, er is niks bekend van de frequenties op amateurbanden, maar je weet nooit bij die Chinezen. Die kunnen plotseling toch verschijnen op allerlei frequenties, bijvoorbeeld op 70. Dus moeten we misschien toch in de gaten houden. Nou ja, verder komen er allerlei leuke lanceringen en testen. Bijvoorbeeld 4 november wordt een Starliner aborttest uitgevoerd. Er wordt gekeken of ze een lancering veilig kunnen afbreken en dan de capsule netjes laten landen. Mocht er dus iets fout gaan met de raket, in de toekomst dan willen ze dus nu aantonen dat ze dat goed kunnen opvangen. Verder komen er diverse vage Chinese lanceringen waarvan dus niet altijd precies bekend is wat daar dan in zit. En daar kunnen dus misschien wel satellieten bij zitten die voor ons interessant zijn. Weet je nooit van tevoren, maar dat is altijd even spannend. Nou, en verder komen er grote groepen kleine satellieten bij van die vlok-satellieten weer. Van OneWeb moet er een hele serie komen en dan die paar lanceringen van Starlink-satellieten van SpaceX. Dus het wordt heel erg druk daarboven. En voor ons is het eventjes nog afwachten voor er weer echt geplande amateursatellieten bij komen. Bijvoorbeeld op 4 december, dan vertrekt er weer een Dragon ruimtevrachtschip van SpaceX naar het ISS. En daar zullen ook weer CubeSats in zitten. Verdere lanceringen van bemanningen en zo, dat is dus afwachten. De volgende zou moeten zijn met of die Boeing Starliner CST-100 of met de Crew Dragon van SpaceX. Maar dat gaat allemaal in de eerste helft van volgend jaar voor het eerst gebeuren. De eerste bemande lanceringen naar het ISS, als alles meezit. Goed. Dat zijn zo even de dingen van deze week.